We gaan met elkaar lezen 1 Thessalonicenzen 3. 1 Thessalonicenzen 3. De microfoon ligt bij broeder Lepping. Dus als u iets wil zeggen, de microfoon wordt dan aangezet. Dus u kunt dan gewoon de vraag in de microfoon stellen, zodat wij hier met elkaar mee kunnen luisteren. En dat ook de luisteraars thuis mee kunnen luisteren. 1 Thessalonicenzen 3. En daar lezen wij het volgende in 1 Thessalonicenzen 3. Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden. En hebben we Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Toen we bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals ook gebeurd is en u weet het. Daarom heb ik, omdat ook ik dit verlangen niet langer kon verdragen, hem gestuurd om ten aanzien van uw geloof te weten te komen of de verzoeker u misschien niet verzocht had en onze inspanning te vergeefs zou zijn geweest. Maar nu is zojuist Timotheus bij u vandaan, bij ons teruggekomen, en heeft ons de goede boodschap gebracht van uw geloof en liefde, en dat u altijd een goede herinnering aan ons hebt en vurig verlangt om ons te zien, zoals wij ook u. Daardoor zijn wij over u bemoedigd, broeders, bij al onze verdrukking en nood vanwege uw geloof. Want nu leven wij, indien u staande blijft in de Heere. Want welke dank kunnen wij God voor u teruggeven, vanwege al de blijdschap waarmee wij ons over u verblijden, voor het aangezicht van onze God. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw aangezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En u mogen de Heer het doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Tot zover. De vorige twee keer toen we stil hebben gestaan bij dit hoofdstuk, toen hebben we in de eerste instantie, in de eerste avond, hebben we stilgestaan bij de bemoedigingen die we elkaar mogen geven. De bemoedigingen die we elkaar mogen geven om elkaar te versterken en te bemoedigen in het geloof. En het doet mij echt goed om te horen dat het ook daadwerkelijk dan gebeurt in de gemeente. Dat vind ik mooi, dat vind ik kostbaar. Dan hoor ik van mensen die anderen uitnodigen voor de maaltijd. Dan hoor ik van mensen die gewoon even laten zien aan anderen dat ze gezien worden in de gemeente. En dan denk ik van, ja, dat vind ik zo mooi. Want dat is hoe God het bedoelt. Dat het niet alleen blijft bij een dode letter, maar dat het door de Heilige Geest in onze levens ook daadwerkelijk gestalte krijgt. En ik zou u echt willen aanmoedigen om daarin echt te volharden. Daarin echt in de kracht van de Heer Jezus, in de kracht van de Heilige Geest, echt dat woord te leven en nog meer met elkaar bezig te zijn. Om nog meer elkaar te versterken en te bemoedigen in het geloof in onze Heer Jezus Christus. Want ook daarin, hè, wat we net gezongen hebben, spreek o Heer door uw heilig woord. En dat het niet is tot onze heiliging, maar dat het werk wat hij is begonnen is tot zijn heerlijkheid. En dat wordt gezien. En ik hoop echt en ik wil u echt bemoedigen, ga daarmee door. Bid de Heer dat hij u inzicht geeft, liefde geeft voor elkaar, dat u anderen mag bemoedigen en daarbij mag stilstaan. En de vorige avond hebben we met elkaar gesproken, hebben uitvoerig stilgestaan bij de verzoeker. Dat wij ook echt daadwerkelijk moeten beseffen dat wij in een tijd leven waarin ook de Satan niet slaapt. Maar waarin hij daadwerkelijk bezig is om alles wat met God te maken heeft, alles wat voornamelijk ook met de Heer Jezus te maken heeft, om dat te vernietigen, om dat onderuit te halen. En dat doet hij op allerlei gebieden. We hebben de vorige keer genoemd dat hij dat bij de Thessalonicenzen doet. in een bepaalde vorm. Daar was Paulus een beetje bang voor. Daarom had hij echt het verlangen om Timotheus naar Thessalonicense toe te sturen. Om te kijken wat de verzoeker daar eventueel had aangericht. Maar ook of de verzoeker ook bezig was. En dat zou misschien best wel kunnen vanwege het feit dat er een stuk moedeloosheid bij de Thessalonicense kon ontstaan. Van ja, wat gebeurt er nou allemaal? We hebben de Heer Jezus aangenomen. We krijgen zometeen nog zicht op dat ze zoiets hebben van ja, wat gebeurt er nou met mensen die zijn overleden? Help! Er zou misschien best wel een stukje moedeloosheid kunnen ontstaan. Maar dat was bij de Thessalonicense niet het geval. Dat hebben we gelezen in dit hoofdstuk. Maar toen hebben we ook de link gelegd naar ons vandaag de dag. Dat het bij ons best zo kan zijn dat er een stukje automatisme insluit. Dat het altijd maar een automatisme is om naar allerlei dingen toe te gaan. Om zelfs met de Bijbel bezig te zijn. Waarin we denken dat we daarin dan toch wel goed bezig zijn voor God. Ja, dat is een verzoeker. Dat is een dwaling. Dat is niet waar. Het is vanwege, daar komen we zo meteen op. Het is vanwege het hart wat gericht is op de Heer Jezus. Wat zo vol is van de Heer Jezus. Dat wij van daaruit gewoon Christus mogen leven. En daarin kan de verzoeker ons best wel een bepaalde wetmatigheid op hebben gelegd. Dat we wettisch leven. Maar laat dat bij ons niet zo zijn, lieve broeders en zusters. En laten we elkaar daarin corrigeren. Dat de verzoeker, die ongetwijfeld bezig is, bij ons geen poot tussen de deur kan krijgen. En dan komen we een beetje aan het einde van dit hoofdstuk. En dan zien we nog een paar mooie dingen. Want we zien namelijk, en daar ga ik niet uitvoerig bij stilstaan, omdat we dat aangestipt hebben in de vorige avonden. Wat Paulus aan het doen is, in vers 10. Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien. En om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Toen hebben we ook met elkaar gesproken over een stukje volhouden. En een stukje dat je echt niet zomaar moet opgeven als je voor iets bidt. Dat het echt het verlangen van je hart, dat je dat voor de Heere dagelijks mag neerleggen. Paulus zegt dat ik ben hier nacht en dag mee bezig. Maar dan gebeurt er iets wat heel erg goed is. Hier staat tussen vers 10 en 11 staat er dan een stukje tussen. Maar dat sluit natuurlijk op elkaar aan. En dat is heel mooi om te zien, want als hij dan zegt dat hij zo overvloedig is in het bidden, om de aangezicht van die Thessalonicenzen te zien, dan zegt hij in vers 11, maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus mogen onze weg naar u toe leiden. En wat leert mij dat? Nou, dat hij zegt van ja, wel degelijk is mijn gebed dat ik u mag zien, dat ik uw aangezicht mag zien. Daar ben ik voortdurend mee bezig. Voor het aangezicht van de Heere God, dat breng ik ook voor zijn voeten. Dat leg ik ook in zijn handen. Maar één ding, hij, God zelf en de Vader en de Heere Jezus Christus, hij mogen onze weg naar u toe leiden. En hij legt dat hele verlangen legt hij voor God neer. En het is niet Paulus die de beslissing neemt. Maar hij geeft heel duidelijk aan van het is de Heere die de beslissing neemt. Wat hij gaat doen en hoe hij het gaat doen. En dan valt ook nog op dat hier heel duidelijk staat van oké, maar onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus. Dan zou je taalkundig gaan zeggen van oké, dan gaat hij dus verder in het meervoud omdat het twee personen zijn. En dat staat er niet, omdat het wel twee personen zijn, maar het is één God. Mogen onze weg naar u toe leiden, dat is enkelvoud. Dat staat er ook in het Grieks. Hij mag, want het is één God. Het zijn niet twee verschillende personen die met elkaar... Nee, het is één God. En hij, God zelf, moet onze weg naar u toe leiden. En dan is wel de vraag... Vanavond, we maken het gewoon, proberen het gewoon steeds concreet te maken. Wat doen wij met onze verlangens? Kijk, het zou namelijk ook zo kunnen zijn dat op het moment dat wij onze verlangens, zoals Paulus dat doet, echt voor God neerleggen en telkens voor God neerleggen, dan zou het zo kunnen zijn dat op het moment dat de verlangens, dat onze verlangens niet uitkomen, dat we teleurgesteld raken. En zeg je, ja, waarom doet God dat niet? Hij is de God. Hij kan het toch? En waarom doet hij dat dan niet? En dat kan bij ons, dat is in mijn leven ook, dat kan best een bepaalde spanning geven. En daarom is het echt goed om te beseffen van, ja, maar als wij mogen alles voor de Heere God neerleggen. Maar wij moeten wel, en wij mogen dat doen in het besef dat Hij God is. Hij is soeverein. Hij is de Allerhoogste, de Allergrootste. En het is niet dat Hij onze plannen moet uitvoeren. Maar dat wij deel mogen zijn, let op, mogen zijn in zijn plan. Om zijn plan uit te voeren. En dat is echt iets wat wij in onze levens, lieve broeders en zusters, steeds maar weer moeten leren, denk ik. Dat we elkaar daarin bemoedigen. Want je raakt zo, je komt in met zoveel mensen. Met zoveel mensen raak je in gesprek die op een gegeven moment gewoon echt de kluts kwijtraken. En de kluts kwijt zijn. Omdat ze gewoon teleurgesteld zijn in God, omdat Hij niet doet wat hun verlangen is. Omdat Hij niet doet waarvan zij denken dat het wel goed is. En dat ken ik ook in mijn eigen leven. Dat ken ik ook in mijn eigen leven. Maar het is zo immens goed om te beseffen dat wij hier niet met een andere persoon te maken hebben, maar dat wij hier te maken hebben met de Allerhoogste God. Met de Schepper van hemel en aarde. Met de God die elke vezel van ons bestaan kent. Wat we net in het gebed aan hebben gehaald, dat Hij degene is die al onze haren van ons hoofd geteld heeft. Hij kent ons van haven tot gort. Hij weet precies wie we zijn. En dat doet mij dan ook wel pijn. En dat moet ik u ook heel eerlijk zeggen. Dat ik telkens weer mensen tegenkom die laat ik het zo zeggen. Ik kwam in Israël, in mijn reis kwam ik iemand tegen, misschien heb ik het tegen u gezegd, maar ik weet het niet. Kwam ik iemand tegen die op een gegeven moment zei van, ik ben uitgekeken op de kerk. Niet zozeer omdat de kerk mij niet interesseert, maar hij heeft me pijn gedaan. Hij had namelijk een vrouw die erg ziek was. Die steeds verder achteruit ging. Die aan een rolstoel gekluisterd was. En toen is er tegen hem gezegd door de kerk, van ja joh, dat komt omdat je niet genoeg bidt en niet genoeg gelooft. En daardoor blijft je vrouw ziek. En dat wordt vandaag in deze tijd, en we moeten onszelf daarin onderzoeken, wordt het vandaag de dag nog steeds gezegd. En het is één grote leugen. Het is niet waar. En waarom niet? Omdat wij een God hebben die bepaalt en beslist. En een God hebben die dingen toelaat in het leven. En wij mogen ons hele hart, mogen wij mag ik het zo zeggen, gewoon heel eenvoudig, mogen wij leeg bidden naar God toe. Maar Hij is degene die beslist. En natuurlijk mogen we bidden, bijvoorbeeld ook voor genezing. Maar laten we gewoon heel eerlijk zijn, wij leven niet in de tijd waarin de Heer Jezus hier op aarde wandelde en zijn koninkrijk verkondigde. Het koninkrijk van de hemelen. Dus op het moment dat wij zo bezig zijn met gebed, want dat kennen wij ook wel, dat je dan op een gegeven moment, want het is heel makkelijk om de verleiding te hebben om dan te zeggen van ja, maar je moet net zoals Paulus bidden in 1 Thessalonicenzen 3 vers 10. Hij was continu, hij was dag en nacht bezig om dat verlangen, om dat wat hij wou af te smeken van God. Ja. Maar niet voor hemzelf. Niet voor hemzelf. Maar hij was in het besef dat hij echt het verlangen had, dat hij ook in de overtuiging was van Heer, het zou zo goed zijn voor die Thessalonicenzen om hen nog meer bij te brengen van het evangelie. Zodat ze nog vaster kunnen staan. Dat ze nog meer gaan beseffen wat het nou werkelijk is om de genade van de Heer Jezus Christus te kennen. Hij was alleen maar gericht op de heerlijkheid van God. Hij was alleen maar gericht op de heerlijkheid van de Vader. En dat is echt een punt wat wij, lieve broeders en zusters, echt telkens weer voor ogen moeten houden. Wij leven in een gebroken wereld. En daarbij komt ook dat wij God niet kunnen narekenen. Dat kan niet. Dat kan niet. En daarom is het heel goed om met elkaar daar gewoon bij stil te staan en dan te kijken van oké, maar wat mogen wij en hoe mag dan ons gebed ook zijn? En hoe mogen wij elkaar tot een hand en voet zijn? En mogen we bidden om genezing? Ja. Maar ik moet u zo denken aan broeder Beking die de vorige keer bad, ook voor een zuster in de gemeente, echt dan merk ik gewoon echt ook een stuk geloof dat God bij macht is, dat hij het kan. Hij kan genezen. Dat is onze God. Hij kan genezen. Maar waar dan wel mee besloten wordt, is het punt van Heer, uw wil geschied. Uw wil geschied. Niet onze wil geschied. En het moet zijn tot uw heerlijkheid. Niet onze heerlijkheid. En dat is echt een heel groot punt. En we leren dat hier van Paulus, dat hij gewoon echt dat verlangen voor God neerlegt. En dan zegt van, mogen onze God en Vader zelf, onze Heer Jezus Christus, mogen onze weg naar u toe leiden. Hij moet het doen. Als hij het niet doet, gebeurt het ook niet. En dan zegt hij, en u mogen de Heer doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat hij uw harten zal versterken en onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Nou, wat ik hier ook zie, en dat is zo mooi, hè? En dat is echt weer de bemoediging die vanavond ook weer tot ons komt, dat er staat, en mogen de Heren, opdat hij uw harten. En dat is zoiets geweldig. Dat is het leven uit genade. Dat is werkelijk leven uit genade. Dat wij als het ware met onze lege handen naar God toe gaan. En dat wij tegen God zeggen en hem smeken van Heere, werk het uit. Laat de liefde overvloedig zijn. Laat uw liefde overvloedig zijn. En versterk mijn hart om onberispelijk te zijn in de heiliging. Dat wij werkelijk met lege handen naar God toe staan. En zeggen van Heer, u moet het doen. Ik kan het niet. Wij kunnen het niet. En dat is wat Paulus ook de gemeente Thessalonica leert. Van let op, lieve broeders en zusters. Hij, de Heere, moet u doen toenemen in liefde. En hij moet u overvloedig maken in de liefde. Tot elkaar en tot allen. En hij moet u versterken om onberispelijk te zijn in heiliging. Zelfs in de heiliging. Zelfs in de heiliging. Maar als de heiliging gebeurt zonder de liefde die wij hebben leren kennen in Jezus Christus, dan is de heiliging bijna altijd wettisch. Dan is het altijd bijna altijd wel wettisch. Omdat je dan allerlei dingen moet doen. Moet doen. En dat zeg je natuurlijk bij de fariseeën. Even een voorbeeld vanuit het Bijbelboek Matthäus. Matthäus 12 heb ik opgeschreven. Even kijken. Matthäus 12. Oh ja, Matthäus 12 is 12. Dat gaat over die man met die verschrompelde hand. En dan komt hij in de synagoge, vers 9 staat dat, en vers 10 staat er van Matthäus 12. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had en ze vroegen hem, is het ook geoorloofd op de Sabbatdagen te genezen? Dit om hem te beschuldigen. Hij zei tegen hen, welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet als het op een Sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Daarom is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen. Toen zei hij tegen die man, steek uw hand uit en hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Dit is het, lieve broeders en zusters. Dat zie je heel, heel duidelijk hier bij die fariseeën. Die gewoon bezig waren met heiliging. Die gewoon bezig waren met heiliging. Maar dat was niet met liefde. Dat was met de bekende paplepel het erin slaan. Maar dat is niet hoe God het wil. Dat is niet hoe de Heer Jezus Christus het bedoelt. Maar dat kan ook vandaag de dag in de gemeente van de Heer Jezus Christus zichtbaar zijn. Dat het, en daarom vind ik het zo mooi wat Paulus zegt. Dat Paulus het heeft over liefde. En dat is niet de liefde die wij onderling kunnen opwekken naar elkaar, die uit ons eigen hart komt. Maar dat is de liefde die God in onze harten heeft uitgestort. Waarom zeg ik dat zo? Omdat het staat in Galaten, zit ik me nu te bedenken, Galaten 5. Het eerste kenmerk van de vrucht van de geest is namelijk liefde. En dat is de liefde die bij God vandaan komt. Galaten 5 vers 22. Dat is de liefde die bij God vandaan komt. Het is trouwens heel erg mooi om met elkaar na te denken over die vrucht van de Heilige Geest. Want je hoort vandaag de dag heel veel mensen zeggen van oké. En dan moet ik zelf ook wel eens tegen mezelf zeggen van Gijsbert, dat is niet waar wij nu in geloven. Dat is gewoon een complete leugen. Want dan zeggen mensen van ja, je zelf beheersen. Ja, ik kan mezelf niet beheersen. Nee, van nature kun je het zelf niet. Maar let op. Je hebt de vrucht van de Heilige Geest in je gekregen. Je hebt de kracht van de Heilige Geest. Je hebt de Heilige Geest zelf in je gekregen. En een van de kenmerken van de vrucht van de Heilige Geest is zelfbeheersing. En je hebt ook wel eens mensen die zeggen, ja, kan niet liefhebben. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Er zijn zoveel dingen. Nee, dat kan ook niet vanuit jezelf. Je zult altijd een argument vinden. Nou, je hoeft trouwens niet eens te zoeken. De argumenten zitten gewoon in je verstand. Om een ander niet lief te hebben vanuit jezelf. Maar het is ook niet de vraag om de ander lief te hebben uit jezelf. Het is de opdracht en de bemoediging en de aanmoediging om de ander lief te hebben. En de liefde toe te laten nemen, overvloedig te laten zijn. De liefde die bij God vandaan komt. Hij is het. Mogen Hij de liefde overvloedig laten zijn. En als je dan vanuit de liefde naar de heiliging gaat, die versterking, ja, laten we wel wezen, als je dus de liefde van God niet in het oog hebt en je bent bezig met je heiliging, dan is het een wettische heiliging. En dan ga je mensen ermee om de oren slaan, dan ga je mensen zeggen van ja, maar jij dit en jij zus en jij zo, en dat zie ik en dat zie ik. Ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn, als u een dagje met mij zou meelopen, zou u ook heel veel zien. Echt. Maar het is niet de vraag wat u allemaal ziet bij mij. Maar het is de vraag hoe u ermee omgaat, wat u bij mij ziet. En hoe u mij kan helpen om mij in alles steeds maar weer daar bij Jezus is het goed. Om mij daar te brengen. En dat is hoe wij met elkaar ook in de heiliging mogen omgaan. Dat we weten, beseffen dat Hij het is die ons moet sterken, ons moet vastmaken in de heiliging. Dan gaan we nog wel een keer hebben wat nou heiliging is. Maar dat Hij het is die het uitwerkt. God zelf. En dan wordt de heiliging, als wij ook naar elkaar kijken, heel anders. Waarin wij met elkaar bezig zijn. Want dan is de heiliging en de liefde, wie is daar dus het centrale middelpunt? Nou? Jezus. Jezus Christus. En dat is het punt. En als de heiliging, als u in uw leven bezig bent met heiliging, en het is niet zo wat Paulus hier zegt, dat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn, dat niet hij bezig is, maar dat u zelf bezig bent met heiliging, zult u altijd merken dat u niet Jezus Christus de Heer centraal staat. Maar of de gemeente, of uzelf, of familie, of wie dan ook. Maar nooit Christus. Nooit. Waarom weet ik dat zo stellig? Omdat de Bijbel mij dat leert. De heiliging die God bedoelt, waaruit we mogen komen, is de heiliging die Hij zelf uitwerkt in ons leven. die bij hem zijn oorsprong heeft. Die in hem zijn oorsprong heeft. En wat ook mooi is, en dat is de laatste gedachte, maar daar komen we nog uitvoerig over te spreken in een ander hoofdstuk, dat er dan op een gegeven moment staat, opdat hij uw harten zou versterken, vers 13, opdat hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn, in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er met al zijn heiligen. Met al zijn heiligen. En dat is wat anders als dat hij komt voor al zijn heiligen. En dat is het verschil met de opname en wanneer Christus op een ander moment terugkomt. Want we gaan ook lezen uit de brief van de Thessalonicenzen dat hij komt voor zijn heiligen. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Maar dit is wat anders als hier met zijn heiligen. Nou, het is voor mij al tijd geweest.